Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus hoofdstuk 5. Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. We bevinden ons nog steeds in hoofdstuk 5. Eigenlijk nog niet echt een begin gemaakt. Dat zullen we de komende week ook nog niet doen. Maar we hebben geen haast. Ik wil versen 1 tot en met 4 met jullie lezen. En dan vervolgens bidden. En dan er samen induiken. We lezen vers 1 tot en met 4. Daar schrijft Petrus: de ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuigen van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare kans van de heerlijkheid verkrijgen. Laten we bidden. Vader, danken we u, Heer, dat we zo samen hebben kunnen zingen tot u, Heer. En we danken u dat wij onze aanbidding mogen voortzetten, dat we samen uw woord mogen openen. En we denken aan het gebed van onze Heer, die bad dat u de discipelen zou heiligen. En niet alleen de apostelen die daar waren, maar ook voor hen die na of door hen tot geloof zouden komen. Dus we bidden, Vader, dat u ons zult heiligen door uw woord, wat de waarheid is, Heer. Spreek tot onze harten en laat ons niet alleen hoorders zijn, maar ook daders, opdat u verheerlijkt wordt. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, een vraag is: hebben jullie er, voordat we met deze miniserie over leiderschap begonnen, wel eens over nagedacht wat een ouderling getrouw maakt? Dus wat een ouderling getrouw maakt aan het ambt en aan de Heren. Sommigen van jullie zijn nieuw in de gemeente, sommigen komen al een tijdje. Maar ooit was de eerste keer dat je hier kwam. En op wat heb je de gemeente getoetst? En hoe heb je besloten dat dit jouw huisgemeente is of jouw thuisgemeente is? En op wat heb je de ouderlingen van deze gemeente getoetst? Op wat toets je de ouderlingen over het algemeen überhaupt? Nou, ik wil jullie een aantal zaken citeren en voorlezen. En wellicht ter overvloede, maar het is wel goed om dat te benoemen wanneer ik voorbeelden geef. Of verwijs naar zaken, doe ik dat niet om te oordelen of om te provoceren. Ik haal daar geen winst uit en heb daar ook geen belang bij. Maar de voorbeelden zijn nodig, zodat we zaken leren herkennen. En opdat we ook gewoon weten en ons niet verheffen en denken dat wij zelf boven bepaalde zaken staan. Maar vaak, wanneer we horen van schandalen in gemeenten, schandalen in kerken, dan vragen we ons terecht af, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En vooral schandalen rondom leiders binnen gemeenten. Nou, wanneer je terugbrengt naar de wortel, dan kom je vaak tot de conclusie dat die beste man nooit aangesteld had moeten zijn. Hij had nooit aangesteld moeten worden. En ik zeg dit persoonlijk, zeg ik dit bevend, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de andere broeders die hier dienen in het ambt. Want ik weet dat wij enkel uit genade dienen in dit ambt. Geen van ons heeft het verdiend of is in en van zichzelf bekwaam om dit te doen. Dus wanneer ik zeg velen hadden dat niet moeten zijn, zeg ik dat niet vanuit een hoogmoedige positie dat wij het wel goed doen. Maar de vraag is dan, hoe komt het dat het dan toch wel gebeurt? Hoe komt het dat er veel mannen het ambt van ouderlingen bekleden, terwijl dat niet hoort? En vaak komt dit doordat de gemeente haar identiteit niet kent. Kerken zijn vaak onwetend over wat hun identiteit en hun missie is als gemeente. Dus wie en wat zijn we als kerk? Waarom bestaan we als gemeente? Wat is ons doel als gemeente? En al die vragen worden beantwoord in de schrift, maar velen zijn of onwetend over wat er staat of negeren wat er staat. In Hosea 4 klaagt de Heere God het volk Israël aan. Maar niet alleen het volk, hij klaagt ook de priesters en de profeten van het volk aan. En er is een zin, wat sinds ik tot bekering ben gekomen, maar ook sinds we, voordat we gingen dienen als ouderlingen en deze gemeente begonnen, is er een vers wat gegraveerd is op mijn hart. Hosea 4 vers 6. De Heere zegt, mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Maar Paulus schrijft, alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En hij schrijft ook aan de Korintiërs, alle dingen die Israël zijn overkomen zijn als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Nou, wat is de context van Hosea 4 vers 6? Wat maakt dit wat de Heere God zegt zo gewichtig? Nou, als je versen 1 tot en met 3 leest, dan lezen we als volgt. Hoor het woord van de Heere, Israëlieten. Want de Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land. Omdat er geen trouw, geen goede tierenheid en geen kennis van God in dit land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land en ieder die erin woont, verkommert met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Dus het hele land was vervuld met slechtheid en immoraliteit, zegt de Heere God. De mensen hebben alle grenzen overschreden. Met andere woorden, iedere vorm van zelfbeheersing is compleet verloren gegaan in het land. En bedenk dat dit het volk is wat de wet van God heeft ontvangen. Maar de strijd van de Heere God is, zoals ik net al zei, niet alleen met het volk, maar ook juist met de priester en de profeet als je versen 4 en 5 leest. Ik heb ze niet op het scherm. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Met andere woorden, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Maar hoe komt het dat het volk zonder kennis is? Hoe komt het dat het volk de verordeningen van de Heere God niet kent? Omdat de priesters en de profeten de kennis hebben verworpen. Ze hebben de ware kennis van de Heere God verworpen. En het is niets anders met de gemeente tegenwoordig. Er is niets nieuws onder de zon. Verwerpen de leiders de kennis, dan zal het volk, dan zal de gemeente ook zonder kennis zijn. En vergis je niet, want je kunt zeggen, ja, maar hè, wij tegenwoordig, nu in de 21ste eeuw, wij hebben allemaal onze Bijbels. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen wandel. We hebben allemaal een fysieke Bijbel. Dat hadden zij toen niet. En dat klopt. Maar dat is juist een grotere aanklacht tegen ons dan tegen de Israëlieten. Want we hebben meer beschikking tot kennis. Er staan talloze goede preken op YouTube. Maar vaak is de gemeente nog steeds zonder kennis. Ook over leiderschap in de gemeente. Dus het is een grotere aanklacht. En zoals ik al zei, ik wil een aantal zaken voorlezen. Dit zijn vacature teksten van christelijke gemeenten die op zoek zijn naar ouderlingen. Naar een leider, naar een voorganger. Ik laat de namen van de gemeente weg, want dat voegt helemaal niets toe. De meeste van ons weten hoe vacature teksten opgebouwd zijn, hoe ze eruit zien. De werkzaamheden worden beschreven en vervolgens kom je bij wat een functieprofiel wordt genoemd. Dit zijn de punten waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor die positie. Nou, laten we beginnen met het functieprofiel van de eerste vacature tekst. Het staat als volgt. Ben jij een voorganger die vanuit persoonlijk geloof op een inspirerende wijze het woord van God kan uitleggen aan jong en oud? Een verbinder die mee wil werken aan een gemeenschap waar leden, vrienden, jongeren en kinderen mogen groeien in het geloof. Oog heeft voor zowel de groep als de persoonlijke mens. Je hebt een afgeronde theologische opleiding met relevante werkervaring in het leiden van erediensten en pastorale zorg. Goede en heldere communicatie met jong en oud, goed en makkelijk kunnen samenwerken zijn je kenmerken. Dat is het eerste. In de tweede vacature tekst die ik tegenkwam, werd er gevraagd naar de volgende competenties. 1. Samenwerken. Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing. In staat om, leiding te geven. 2. Resultaat en kwaliteitsgericht. Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen. Moed om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. Hoge eisen stellen aan kwaliteit en daarnaar handelen. 3. Visie. Afstand nemen van de dagelijkse praktijk, zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid. 4. Organisatiesensitiviteit. Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de gemeente. Onderkennen van belangen van andere contacten binnen en buiten de gemeente. 5. Omgevingsbewustzijn. Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over kerkelijke, christelijke, maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor gemeenten. Dat was de tweede vacature tekst. Ik heb er nog 2. Dus nu komt de derde. De derde vroeg naar de volgende eigenschappen. Ze zoeken een leider die inspireert en hoop geeft. Die stimuleert en initiatief neemt. Die verbindt en zich kan inleven. Die samenwerkt. Die toegankelijk en aanspreekbaar is. Die goed kan organiseren en stressbestendig is. Die positief in het leven staat en humor heeft. En dan staat er aan het einde van de vacature tekst. Kortom, we zoeken een inspirerende, initiatiefrijke verbinder. De laatste vacature tekst en dan gaan we verder. Gevraagd van de voorganger wordt: u heeft een theologische vorming op academisch niveau afgerond. U hebt vaardigheden op het vlak van onderwijs en pastoraat. U staat open voor evaluatie en functiegesprekken, coaching en permanente vorming. U bent flexibel, een echte teamspeler. U bent vertrouwd met het gebruik van moderne media. U gaat respectvol om met de interne diversiteit. U weet een gezonde balans te vinden tussen werk en privé. Dus wat zie je vooral terugkomen? Waar is dit door beïnvloed? Wat staat centraal? De wensen van de gemeente, de cultuur, de maatschappij en de tijd waarin we leven. En broeders en zusters, stuk voor stuk laten deze vacature teksten zien dat er onwetendheid is met betrekking tot het gemeente zijn, met betrekking tot discipelschap en leiderschap. Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbel te gaan naar 1 Timotheüs 3. En daarna zullen we ook een stuk uit Titus 1 lezen. Ik ga het vandaag niet verklaren. Dat gaan we in volgende studies doen. Jullie hebben inmiddels door, en ik zei het aan het begin al, ik heb geen haast. Terwijl we de Heere verwachten, nemen we de tijd om diep en inhoudelijk de schrift te bestuderen. En het is ook goed voor de kinderen onder ons. Want hoe lang het ook duurt voordat onze zaligmaker komt, ook zij moeten voorbereid en toegerust worden om te dienen. Nou, de vraag die op ons hart hoort te liggen aangaande leiderschap in de gemeente. Dus wat hoort de mannen te kenmerken die dienen als ouderling in de gemeente is: wat wil de Heere Jezus voor zijn gemeente? Want wij hebben behandeld. Hij is hoofd van de gemeente. Het is zijn gemeente. Hij heerst en regeert met absolute autoriteit. Hij is de goede herder, de liefdevolle herder die zijn leven heeft gegeven voor de gemeente. Hij heeft de gemeente gekocht met zijn bloed. Hij heeft het gedaan opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Heilig en dat ze smetteloos zou zijn. Vorige week hebben we gezien in Efeze 4... En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Waarom? We hebben het behandeld om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat is waarom, dat hebben we vorige week behandeld. Nou, daar waar er zoveel in kerken over visie, over purpose wordt gesproken, zien we hier zwart op wit dat de Heer Jezus Christus, hij heeft een visie voor zijn gemeente. We hoeven het niet te raden, we hoeven niet te gissen, we hoeven het niet te bedenken. Hij heeft ons niet alleen het raamwerk gegeven, zodat we het samen met z'n allen inkleuren. Nee, hij heeft het gegeven opdat wij het volgen zoals hij het overgeleverd heeft. En de een vindt, wanneer je dit aanhoudt, dat je dogmatisch bent, dat je bekrompen bent, dat je bent blijven hangen in de middeleeuwen of daarvoor, dat je naïef bent en ook niet zelf nadenkt. Want tijden zijn veranderd, mensen zijn veranderd, wensen en behoeften zijn veranderd. En dan is het sentiment, hè, dit woord is wel gegeven door God en heeft weliswaar hier en daar mooie en wijze lessen. Maar deze God heeft klaarblijkelijk geen rekening gehouden met de wijze mensen die in de 21ste eeuw zouden leven. En broeders en zusters, mogen wij ons nooit schuldig maken aan dat soort hoogmoedige en pragmatische gedachten. Wij dienen de eeuwige, wij dienen de levende. We dienen waarlijk de God der goden en de Here der koningen. Wij dienen de alleenwijze God en van hem is de wijsheid. En laat ook dan wie wijs is, letten en acht slaan op de dingen van de Here God. Laat wie wijs is de goede tierenheid van de Heere God aandachtig opnemen, want dit zijn gewichtige zaken. En iedere rentmeester zal rekenschap moeten geven voor het werk in en van de Heere. En laten wij ons verheugen in zijn genade en zijn geduld, want we struikelen en we vallen allemaal in wat wij doen voor hem. Maar laat het niet zo zijn dat we gekenmerkt worden door pragmatisme en ongehoorzaamheid. Hij die trouw geacht wil worden, dient in geloof te gehoorzamen wat de Heere heeft overgeleverd. En dat ook wat betreft het leiderschap in de gemeente. Dus, als we kijken naar wat we zien, naar wat we hebben gezien, dat de gemeenten en kerkenraden vragen van huidige en toekomstige ouderlingen, als wij willen weten wat het echt is, dienen wij te kijken naar wat in overeenstemming is met wat de Heere de opperherder heeft gegeven. Dus laten we beginnen met 1 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 7. Paulus schrijft voor de jonge jongens onder ons en jonge mannen onder ons, lees mee. Iedereen natuurlijk, maar lees wat de Heere zegt. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Nu wil ik jullie vragen om naar Titus 1 te gaan. Naar Titus 1. En dan lezen we versen 5 tot en met 9. Titus 1, versen 5 tot en met 9. Paulus schrijft aan Titus: om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst. Maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord die overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Zet dit nu tegenover wat we eerder samen hebben gelezen. De vacatureteksten die we hebben gelezen. En broeders en zusters, ik benadruk dit. Of ik benadruk, dit is niet tot veroordeling of verdoemenis van hen. Dit is tot onze onderwijzing. Tot onze toerusting. Nou, we zien dat wat de gemeenten en kerkenraden vragen in hun vacatureteksten niet eens in de buurt komt van wat er in 1 Timotheus 3 en Titus 1 staat. Dat komt niet eens in de buurt. Wat zagen we bijvoorbeeld? Enkele observaties. De nadruk in de vacatureteksten ligt meer op vaardigheden zoals samenwerking, leiderschap en organisatie, terwijl de schrift enorme nadruk legt op geestelijke en morele kwalificaties. Deze gaan we in een andere studie uiteenzetten. Maar dat is een observatie. Nog een andere observatie. De schrift legt een hele sterke nadruk op het beheren van het eigen huis. Het zijn van een goede man voor je vrouw en het zijn van een goede vader voor je kinderen. Als je getrouwd bent en als je kinderen hebt. Ook dit gaan we weer in een aparte studie behandelen. Maar dit aspect komt in de vacatureteksten nergens terug. Het enige wat we tegengekomen zijn over het huis is de vermelding van balans tussen werk en privé. Maar we zouden naïef zijn als we daarmee zouden zeggen dat hiermee bedoeld wordt wat er in de teksten staat, wat de schrift leert. Nog een belangrijke observatie is de teksten in 1 Timotheus 3 en Titus 1 leggen een enorme nadruk op het zelf toegewijd zijn aan Gods woord en de bekwaamheid om het te kunnen onderwijzen. Niets over inspirerende wijze. Maar let op wat Paulus aan Titus schrijft. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Dus daar, en dit is zo belangrijk om te zien, daar waar in de vacatureteksten de nadruk ligt op competenties, die we overigens niet tegenkomen in de schrift, zien we dat de schrift de nadruk legt op het karakter. Op het karakter van de man. Het karakter van de ouderling. Het geestelijke, het morele karakter van de mens. Dat is waar de nadruk op ligt. Niet op competenties. Niet op het intellect, zoals men in de wereld kijkt naar intellect. En daarom ook, wanneer wij hier in de gemeente spreken van bekwaamheid, hebben we het niet over competenties. Het maakt ons niet uit hoe welbespraakt je bent. Het maakt ons niet uit hoe strategisch je kunt denken. Het maakt ons niet uit dat je creatief bent en met allerlei innovatieve ideeën kunt komen. Ben je ergens manager geweest, leiding gegeven aan teams, van harte gefeliciteerd, dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. De gemeente zoekt geen manager. De gemeente zoekt ouderlingen. Geestelijke mannen. En zei de Heere God niet tegen de profeet Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dit vers in 1 Samuel 16 vers 7, dit gaat niet over ik leef niet zoals de Heere wil, maar de Heere ziet in mijn hart dat ik oprecht ben en dat ik het graag wel wil. Daar gaat het vers niet over. Dit gaat om wie heeft het hart om in geloof te gehoorzamen wat de Heere God gezegd heeft. Wie slaat acht op de geboden en de verordeningen van de Heere God? Wie vertrouwt op Gods wijsheid? Wie onderschikt zich aan Gods heerschappij? Wie verheugt zich en rust in Gods soevereiniteit? Wie buigt voor de heiligheid van God? Wie wandelt in Gods liefde, genade en barmhartigheid? Wie is eenvoudig en nederig van hart voor het aangezicht van de levende God? Nou, vandaag kijk ik maar naar één ding met jullie. Waar draait het boven alles om? Als je al deze dingen moet samenvatten, alles wat we hebben gelezen, we gaan het, zoals ik al zei, gaan we ontleden, maar er is één ding wat zo essentieel is. Dit is wat van een ouderling gezegd moet worden. Dit is wat hij dient te zijn. Onderstreep dat woord in jullie Bijbels. Hij moet onberispelijk zijn. Hij moet onberispelijk zijn. Een ouderling, een opziener, een voorganger, een herder. Hij dient onberispelijk te zijn. Nou, we gaan vandaag beantwoorden wat onberispelijk wel en wat het niet is. Want ook daar bestaat veel misverstand over. Laten we beginnen met wat het niet is. Onberispelijk betekent niet dat een ouderling zondeloos en perfect is. Een ouderling is niet zonder zonde. Een ouderling is niet perfect. Te vaak wordt er op leiders in de gemeente worden er onrealistische verwachtingen geplakt. Dat hij perfect zou zijn. Dat hij nooit zondigt. Dat het nooit zal voorkomen dat hij ergens vergeving voor moet vragen. Dat het nooit zal voorkomen dat hij iets niet weet. En het is niet alleen de gemeente of een kerkenraad waar deze verwachting plaatst op ouderlingen. Soms doen mannen dit zelf. Die plaatsen dit ook op hunzelf. En begrijp me niet verkeerd, de standaard is hoog. De standaard is hoog. We kunnen en mogen niet bagatelliseren wat we in 1 Timotheüs 3 en Titus 1 hebben gelezen. Maar ik heb het gezien en meegemaakt dat bij het minste en geringste wat een ouderling niet goed deed in de ogen van iemand, gelijk in twijfel getrokken werd of die persoon wel het ambt behoorde of hoort te bekleden. En Petrus is zo een nederigmakend en hoopvol voorbeeld. Niet als excuus om te kunnen struikelen en vallen als ouderling, maar juist in het scheppen van een realistisch beeld. Let bijvoorbeeld op, ik heb alleen de verwijzing, als je in je Bijbel naar Galaten 2 gaat, de apostel Paulus, die wijst de apostel Petrus, die zichzelf in 1 Petrus 5 een mede-ouderling noemt, hij wijst hem gewoon terecht. Publiekelijk, openlijk. Galaten 2, vanaf vers 11, daar lezen we dat Paulus schrijft, maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, had hij samen met de heidenen, maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Petrus ging huichelen. Hij nam ook de anderen met zich mee in de huichelarij. Ook Barnabas. En Paulus gaat openlijk tegen hem in. Nergens iets van, ja, je bent een ouderling, hoe kun je dit doen? Je hoort beter te weten. Je bent niet geschikt om een ouderling te zijn. Niets daarvan. Hij doet wat hij zelf heeft gezegd tegen Timotheus ook te doen. In 1 Timotheus 5, vers 19 en 20. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Let op vers 20. Wijs hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. Dit zijn praktijken die je hoort er bijna niet van. Je ziet het bijna niet. Maar we spreken hier dus niet van perfectie. We spreken niet van zondeloosheid. Maar wat bedoelt Paulus dan met onberispelijk? Nou, als je kijkt naar hoe de teksten gestructureerd zijn, dan zie je wat Paulus bedoelt met onberispelijk. De lijst met kwalificaties die volgen nadat hij dat schrijft in 1 Timotheus 3 en Titus 1. Dat is waar Paulus het over heeft. We hoeven niet te raden, we hoeven het niet zelf in te vullen. En als je goed kijkt naar deze lijst, dan zie je dat het niet iets is wat alleen ouderlingen dient te kenmerken. Het is iets wat christenen over het algemeen dient te kenmerken. Daarom zeggen we vaker ook, in 1 Timotheus 3 wordt niet per definitie een ouderling beschreven, maar een volwassen christen die kan dienen, die bekwaam is en die gekwalificeerd is om te dienen als ouderling. Maar let bijvoorbeeld op, als je in je Bijbel naar Titus 2 gaat, dan zien we wat alle mannen en vrouwen in de gemeente dient te kenmerken. Jong en oud. Titus 2. Dan pakken we vanaf vers 2. Schrijft Paulus. De oudere mannen moeten beheerst zijn. Dat zien we normaal, beheerst. Eerbaar, die zijn we ook tegengekomen. Bezonnen. Gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen, daar is hij weer aan, bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. Dus we zien hierin al enkele karaktereigenschappen die we ook terug zien komen in 1 Timotheus 3 en Titus 1. Dit leert ons dat dit iets is wat we allen dienen na te streven. Van ons allen als discipelen hoort gezegd te kunnen worden dat we onberispelijk zijn. En dat is nogmaals niet om te bagatelliseren dat er iets van ouderlingen wordt gevraagd. Let namelijk op vers 7 in Titus 2. Let op hoe Titus een voorbeeld dient te zijn. Waarom? Opdat ze hem zouden navolgen in dat goede voorbeeld. Niet omdat hij per se anders dient te zijn. En zo geldt het voor de ouderlingen in de gemeente. Die moeten onberispelijk wandelen, opdat zij een voorbeeld zijn en de gemeente hen daarin navolgt. Maar het ding is dit. Een ouderling dient niet te beschuldigen te zijn, en gekenmerkt te worden door de dingen in de lijst van 1 Timotheus 3 en Titus 1 wat hem niet hoort te kenmerken. Men moet hem niet terecht kunnen beschuldigen en aanvallen. En ik leg de nadruk op terecht. Want let op het leven van de apostel Paulus in Handelingen en je ziet dat hij vaak onterecht beschuldigd werd. We hebben in 1 Petrus gezien hoe de wereld kwaad spreekt van christenen en hen valselijk beschuldigt. Dus dit gaat niet over het feit dat men nooit iets zal zeggen of iets te zeggen zal hebben over de ouderling. Dit gaat over het feit dat wanneer een ouderling wordt beschuldigd van losbandigheid, van stelen, van het slecht zijn voor zijn gezin of het heersen over de gemeenten, het niet waar kan en mag zijn. Hij kan niet losbandig zijn, want hij dient de man van één vrouw te zijn. Hij kan zich niet schuldig maken aan stelen, want hij dient zonder geldzucht te zijn. Hij kan niet slecht zijn voor zijn gezin, voor zijn kinderen, want hij dient zijn kinderen onderdanig te houden. En let wel hoe Paulus het schreef: in alle waardigheid. Velen stoppen alleen bij, ja, je kind moet onderdanig zijn, je moet je kind onderdanig houden. Nee, in alle waardigheid. Dus zien we, broeders en zusters, zien we hoe erg gemeenten en kerkenraden de plank misslaan met het aanstellen van leiders. Ik ben ervan overtuigd dat dit een van de redenen is waarom we geconfronteerd worden met schandalen in de gemeente. Te vaak gaan mensen pragmatisch te werk. Ze kijken naar wat er in hun ogen lijkt te werken in plaats van volgen wat God geboden heeft. Er is een duidelijk patroon. En dat is ook hoe we de komende studies uiteen gaan zetten. Maar je ziet gewoon een duidelijk patroon hierin. En volgens mij was het vorig jaar, zag je op een gegeven moment dat in veel, ik doe even zo, evangelische kerken, grote, bekende evangelische kerken, leider na leider na leider neerging. En allemaal met wat? Geld, seksuele schandalen, noem maar op. Maar dat is wanneer dat gebeurt, wanneer je eerst naar, als je eerst kijkt naar, kan hij de gemeente strategisch doen groeien, in plaats van, wat voor man is hij voor zijn vrouw, als hij getrouwd is? Hoe gaat hij om met geld? En let op, als we weer even teruggaan, ik wil jullie weer vragen om terug te gaan naar Titus 1. We zouden Timotheus wel kunnen lezen, maar ik heb even Titus 1 voor de goede orde. Dan wil ik weer vers 5 tot en met 9 lezen. En let op het patroon, let op de volgorde die je ziet. Dus om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten. Opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderling zou aanstellen. Zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Gelovige kinderen hebben. Die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn. Als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig. Niet opvliegend. Niet verslaafd aan wijn. Niet vechtlustig. Niet uit op oneerlijke winst. Maar gastvrij. Goedwillend. Bezonnen. Rechtvaardig. Heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Wat is het eerste wat je ziet? Wat is het eerste waarnaar verwezen wordt? Zijn huis. Zijn huis. Dat is het eerste waarnaar verwezen wordt. Geen competenties, geen skills, zijn huis. Wat voor man is hij? Wat voor vader is hij? Want Paulus schrijft daarover aan Timotheus. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Wij hier, wij bemoeien niet in de huwelijken van mensen in de gemeente. Dat wil zeggen, wij wroeten niet in de huwelijken van mensen. We counselen, we begeleiden mensen, maar inmengen in huwelijken doen we niet. Maar een getrouwd stel, waarvan hun huwelijk niet open is voor de gemeente en de ouderlingen, die man zal nooit ouderling worden in deze gemeente. Nooit. Niet omdat wij het eisen, maar omdat de schrift leert dat als hij getrouwd is en kinderen heeft, dat hij getoetst moet kunnen worden. Hij moet getoetst kunnen worden. Nogmaals, wat voor man hij is voor zijn vrouw en wat voor vader voor zijn kinderen. Dus hij moet onberispelijk zijn wat betreft zijn huis. Dat is het allereerste waar Paulus mee begint. En dat doet hij in beide teksten, in 1 Timotheus 3 en in Titus 1. Daarna zien we onberispelijk zijn in zijn karakter. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Karakter. Dus eerst het huis, vervolgens zijn karakter. Weer niets over competenties. Niet eigenzinnig, alleen dat. Dat is hetgeen waar hij naar verwijst. Karakter. En dan zie je dat Paulus schrijft, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. In 1 Timotheus 3 kom je bekwaam om te onderwijzen tegen. Dat is de vaardigheid die hij dient te bezitten. Dat is de enige vaardigheid wat wordt gevraagd. Hij moet als het ware het woord van God kunnen handelen. Hij moet er zorgvuldig mee kunnen omgaan. Hij moet het uiteen kunnen zetten. Hij dient volledig toegewijd te zijn aan de Heere en zijn woord. Dit is geen man die zich kan laten drijven door zijn emoties. Dit is geen man die zich laat beïnvloeden door wat vindt de gemeente of wat vinden anderen. Als hij weet dat hij een moeilijk gesprek tegemoet gaat en dat hij moeilijke dingen moet zeggen, dan zegt hij het omdat hij als het ware gebonden is en gedwongen is om te spreken wat God heeft gezegd. En broeders en zusters, wanneer je als gemeente hiermee bezig bent, wanneer je hiervan op de hoogte bent en hiernaar kijkt, dan zul je je ook toezetten als gemeente om de mannen die al in de gemeente zijn te discipelen. De jonge en de oude mannen. Een kerk die dit doet, is als het ware een broedplaats voor de volgende generatie aan ouderlingen. Je hoeft geen vacature teksten te schrijven. Dan ga je die mannen herkennen. En dan ga je met ze aan de slag. En ik wil afsluiten met het volgende. Neem dit niet lichtzinnig. Ouderlingen dienen beproefd en bekwaam te zijn. Want door hun bediening heen hoedt en voedt de Heere Jezus zijn gemeente. Hij hoedt en voedt zijn gemeente daardoorheen. Het brengt alleen maar pijn, verderf, verdriet wanneer je iemand die niet voor ogen heeft wat de Heere Jezus voor ogen heeft, die niet is wat de Heere Jezus wil dat hij is, aanstelt als ouderling in de gemeente. Ik heb het al eerder gezegd, het brengt trauma, het brengt zoveel trauma en ellende met zich mee. Want ouderlingen, ze nemen beslissingen binnen de gemeente. Beslissingen die de hele gemeente raken. Je moet dan willen dat zo'n man niet aan zichzelf denkt en ook niet denkt aan wat jij wil, maar gericht is op het verheerlijken van de Heere Jezus Christus. Je moet willen dat zo'n man niet hoogmoedig, maar nederig is. Dat zo'n man niet een dwaas, maar dat hij wijs is overeenkomstig de schriften. Dat hij niet jong en wispelturig is, maar geestelijk volwassen en bezonnen. Dat hij niet zijn gezin verwaarloost, maar een goed beheerder is van zijn huis. Zo'n man moet je willen dat beslissingen neemt. En een ander ding, daar gaan we veel dieper bij stilstaan. Een van de redenen, we hebben gelezen in 1 Timotheus 3, het is een voortreffelijk werk. Een van de redenen waarom mannen vaak ook schromen en terugdeinzen om dit te doen, is door die onrealistische verwachtingen die op ze geplakt worden. Omdat dit niet helder onderwezen wordt. Maar een ander ding is ook dit. De vrouwen van die mannen zijn vaak doodsbang voor die bediening. En waarom? Ergens in de geschiedenis van de kerk, ik heb alleen de Engelse term, is ook de bediening pastor's wife erbij gekomen. Ik heb hem nog nooit gezien. Hij staat niet in de Bijbel. Het komt niet. Maar vrouwen zijn doodsbang. Door de verwachtingen die ook de man uiteindelijk plaatst, maar ook de gemeente plaatst op de vrouw. Dus die man moet rennen en vliegen in de gemeente, voor de gemeente. Ook zijn vrouw moet rennen en vliegen in en voor de gemeente. En dan vraag je je af, wat gebeurt er dan met de kinderen? En dan vraag je je af, hoe kan het dan dat op een gegeven moment, 20, 30 jaar later, die kinderen zo'n afkeer hebben van de gemeente? Want papa en mama hebben mij verwaarloosd voor de kerk. Die man moet bezonnen zijn. En ja, zijn huis moet beproefd zijn. Ook zijn vrouw dient een goed karakter te hebben. Maar er mag geen verwachting geplaatst worden op de vrouw van een ouderling. Anders dan de verwachting die op iedere vrouw, op iedere christelijke vrouw wordt geplaatst. Daarnaast, acht slaan op wat de schrift leert hierover, brengt eenheid in de gemeente. Het brengt vrede in de gemeente. En het brengt rust in de gemeente. Want het getuigt van het feit dat Christus regeert als hoofd van de gemeente. Je ziet altijd dat er onrust is in de gemeente wanneer mensen niet weten en mensen niet kunnen vertrouwen. Doen die mannen wat God heeft gezegd dat ze moeten doen? Of trekken ze hun eigen plan? Het brengt altijd onrust. Maar wanneer dit heerst, getuigt het van het feit dat Christus hoofd is van de gemeente. Het getuigt van de toereikendheid en het gezag van Gods woord in de gemeente. Want uiteindelijk draait dit alleen om de glorie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Luister, mannen komen, mannen gaan. Culturen komen en culturen gaan. Maar er is maar één die blijft zoals hij is en er is maar één die bouwt aan wat wij het lichaam van Christus noemen. Er is maar één die onveranderlijk is. Er is maar één die lief heeft zoals geen ander kan liefhebben. Die ontfermt zoals niemand anders zich kan ontfermen. En dat is Christus. Onze God en onze zaligmaker. En hem dienen we te verheerlijken. Dus laten we bemoedigd zijn. En laten we ons verheugen in wat de Heere God gegeven heeft. Laten we bidden. Heere God, u bent trouw. Heer, en u bent trouw van generatie op generatie, Heer, tot in alle eeuwigheid. En wij danken u, Heer. Wij danken u voor wat u hebt overgeleverd. Wij danken u voor de genade, voor uw genade wat rust op deze gemeente. Ik ben u zo dankbaar voor mijn broeders en mijn zusters. Heer, dat we elkaar mogen dienen, dat we elkaar mogen discipelen, dat we elkaar mogen onderwijzen en opbouwen. Ik ben u dankbaar, Heer, in alle nederigheid voor het ambt wat ik samen met mijn broeders mag bekleden. En dat u ons toerust en dat u heerst in alles wat wij mogen doen voor u, Heer. Mogen het zo zijn dat de genade en de vrede en de rust die er heerst, dat het ook zo mag blijven, Heer. En dat wij ons allen altijd zullen onderschikken aan u en aan uw woord, Heer. Dat u onze Heere Jezus Christus meer wordt en wij steeds minder. En wij kunnen niets toe-eigenen, Heer, want niets is van ons. Wij zelf zijn van u, Heer. En daar danken we u voor en daar geven we u alle eer en alle glorie. We loven uw naam, we prijzen uw naam en bidden alles in de machtige naam van onze Heere Jezus Christus. Amen.